En we zitten allebei in een hele uitdagende fase van ons leven. Bent u er weer? Ik ben er ook. Ik ben er ook weer. En die best veel van ons vraagt op dit moment. Sinds begin van deze maand ben ik geen voorganger meer in Shelter Haarlem. Dat heb ik bijna 23 jaar gedaan. Ik ben niet al die tijd voorganger geweest, maar zo voelde het in elk geval wel. En vanaf 1 januari heb ik dat neergelegd. En de consequentie is, het heeft allerlei consequenties dan. Hè. Ik dacht, nou, het is maar een rol. Ik vind het niet zo erg om dat los te laten. Maar misschien is het toch wel iets ingrijpender dan ik dacht. En een van de consequenties is dat ik geen eigen praktijkruimte meer heb. Ik had een kantoor in de kerk en dan mocht ik ook voor mijn eigen bedrijf werken. Nou, dat hadden afgesproken als ik een dag zou minderen nog, dat ik dat dan zou opgeven. Dus daar sta ik ook helemaal achter. Daar ben ik ook helemaal mee eens. Dit is de afspraak die we gemaakt hebben. Maar dat betekent ook dat ik uit het gebouw verdween. Dus ik kom nog wel eens. Hè. Ik ben nog steeds lid, van de gemeente. Dus begrijp me goed, het is allemaal in een hele goede harmonie gegaan. Het is ook een eigen keus geweest van mij, van ons. Maar het heeft wel consequenties. Het gebouw ook uitgaan, letterlijk uitgaan. En ik heb ook nog niks anders gevonden. Geen andere praktijkruimte nog. Dus het maakt een beetje onzeker. Ken je dat? Een beetje wiebelig ben je dan nog. Zo van, het is nog niet allemaal zo concreet wat de volgende stap gaat zijn. De afgelopen 6 maanden heb ik stilgestaan bij afscheid, bij verlies en rouw. Ik wist dat ik iets zou gaan verliezen. En ik heb daar heel veel, ik heb daar erg in geleerd hoe ik daarmee om kan gaan. Omdat het heel waardevol is om er van tevoren ook al bij stil te staan wat de consequenties kunnen zijn. Maar goed, nu is het zover. En eerlijk gezegd, mijn lijf vindt er ook wat van. Die is er niet mee eens. Die protesteert een beetje. En ik voel dat in alle onderdelen van mijn leven. Het is een nieuw begin. En met name ook komt het er weer op aan of wij bereid zijn ons denken verder te veranderen. En daar ben ik ook een beetje gebleven met mijn preek. Ik was hier eind november, waren we hier, spraken we over het veranderen van je denken. Wie was daarbij? Ja, en ik ben daar een beetje in blijven hangen, zal ik maar zeggen, in die preek. Dat komt er ook omdat we in onze eigen gemeente nu daar 3 avonden les over geven. Dus ik denk, ja, dan moet ik wel genoeg inhoud hebben voor 3 avonden natuurlijk. Dus ik heb er nog wat dingen bij bedacht. En daar gaat het eigenlijk in deze vanochtend ook over. Wie of wat is de bron van je leven? Dus wat ik de vorige keer heb opgeschreven, dat was stelen en slachten, weet je het nog? Waar staat die tekst? En leven en overvloed, waar komt dat vandaan? Ja, Johannes 10, vers 10, hè? Je moet wel even opletten natuurlijk. De vorige keer ging het daar ook over in het seminar, in Johannes 10, vers 10. De dief komt om te stelen en te slachten, ik weet niet precies hoe het er staat, en leven en overvloed. Wat ik ga doen, ik ga een tegenstelling neerzetten tussen links en rechts. En ik hoop dat je heel erg enthousiast wordt over deze. Omdat het dan denk ik ook heel goed bijblijft wat ik wil zeggen vanochtend. En ik ben gefascineerd door menselijk gedrag. Volgens mij zeg ik dat elke keer hier, maar dat is ook echt zo. Ik vind menselijk gedrag gewoon eigenlijk heel erg interessant. Wat doen mensen, wat zeggen mensen? En ook met name wat ze beweegt, wat zit er achter hun gedrag? Hoe komt het dat ze bepaald gedrag vertonen? Het is ook heel erg fijn om naar het gedrag van iemand anders te kijken. Veel fijner dan naar je eigen gedrag te kijken. Is het mee eens? Niet? Ja, hè? Het kan nog eens confronterend zijn als je je eigen gedrag ziet en je denkt, oeh, ja, wow. Ik dacht dat ik dat er al achter me had gelaten, maar dat blijkt niet zo te zijn. Wat drijft mensen, dat is een belangrijke vraag. En ook Paulus was daarmee bezig en schreef daarover in zijn brieven. We lezen samen een gedeelte uit Galaten 5 en dan vanaf vers 1. Deze preek die zal je aan de ene kant een beetje vertrouwd voorkomen, en aan de andere kant schudt het misschien wel een beetje aan wat je gelooft en wat je denkt. En dat is goed. Je hoeft het ook niet met me eens te zijn. Ik nodig je uit om er wat van te vinden. En we hoeven er niet altijd eens te zijn. Maar ik heb wel hele goede redenen waarom ik dit verhaal vertel natuurlijk. Hè. Galaten 5, daar staat, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nogmaals, ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de hele wet na te leven. Als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. Daar sla ik een heel stuk over, vers 13a. Daar staat, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Het gaat daarna nog even door, hè, dat we die vrijheid niet moeten misbruiken. Maar dat is niet de essentie van mijn preek. De vraag is Jezus werkelijk de bron van ons leven? Of sluipen daar toch nog wat dingen in waardoor het allemaal een beetje anders wordt? Wie of wat is de bron van jouw leven? En wat drijft jou en mij als je heel eerlijk bent, als je heel open bent? En ik heb daar zelf ook een paar ideeën over en ik spreek ook uit eigen ervaring. En ik noem een paar bronnen die ons weghouden van de beste bron. Het centrale thema in Galaten is leef vanuit geloof. Dat is de boodschap die daarin staat. Het is een van de pittigste brieven van Paulus. Hij is nogal duidelijk. Nou hou ik er wel van, als het maar niet over mij gaat. Ja, dan vind ik het dan wel minder comfortabel, hè. En als je die taal leest, dan die Paulus gebruikt, dat liegt er niet om, zeg. Hij zegt bijvoorbeeld dat er alleen maar een paar schijnbroeders zijn. Dat staat in Galaten 2, vers 4. En Galaten 3, vers 1. En Galaten, u hebt uw verstand verloren. Nou, dat is niet echt heel goed voor de relatie, hè, als je dit soort dingen zegt. En vers 3 van hetzelfde hoofdstuk. Bent u werkelijk zo dwaas? Dus hij zegt nogal wat dingen. Nou, mensen, als je zo praat, is mijn ervaring dan, hebben sommige mensen een beetje de neiging om af te haken. Voelen zich aangevallen en denken, het gaat niet over mij. Nee, ik wil er niks mee te maken hebben. Nou, er was dus echt wel wat aan de hand, anders zou hij dit soort dingen niet allemaal zeggen. En de wet of geloof, daar gaat het vanochtend over. Geloof je of probeer je ergens toch nog de wet te houden? En wat hier aan de hand was, bij de Galaten, is dat een groep judaïsten, dat was een extreme groep uit de Joodse partij binnen de gemeente, die leerden dat niet-Joodse gelovigen, behalve in Christus te geloven, dat ze ook de Joodse wetten in acht moesten nemen. En gebruiken, Joodse wetten en gebruiken, dus dat nog steeds gold. Onder andere komt daarbij het belang van de besnijdenis aan de orde. En wat is die wet aantrekkelijk. We willen graag vrij zijn, daar gaat het ook over mijn preek, we willen graag vrij zijn, maar ergens laten we ons nog een beetje de wet voorschrijven door de wet. Galaten 2, vers 16 zegt, we weten dat iemand die niet rechtvaardig verklaard wordt, dus nog een keer, we weten dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen we ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, omdat we rechtvaardig verklaard worden door het geloof in hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Niemand wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. En in Romeinen noemt Paulus de tegenstelling tussen in Adam en in Christus zijn. In de Romeinenbrief schrijft hij dat. En je valt automatisch in een van die twee categorieën, in Adam of in Christus. Als je Christus nog niet kent, dan hoor je in Adam. En als je Christus wel kent, hopelijk, dan ben je in Christus. Dat is de tweede Adam, hè, zo wordt het wel beschreven. Christus is de tweede Adam die gekomen is om een nieuwe schepping te beginnen. En volgens de Romeinen zijn er drie principes die in Adam in ons regeren. Dit is de linkerkant. Ik heb het even opgeschreven en een beetje afgedekt. In Adam gelden de drie principes voor ons, de dood, de zonde en de wet. Dat lees ik even een paar teksten over, dat je niet denkt dat ik het verzonnen heb. Maar het staat er echt, Romeinen 5. En ik heb het even in de BGT gedaan, omdat het wel soms erg ingewikkeld is, Romeinen. Door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld, staat er. En door de zonde kwam de dood in de wereld. En omdat alle mensen naar Adam verkeerde dingen deden, kwam de dood voor iedereen. Ik schrijf een stukje over. En alle mensen moesten sterven, want de dood had macht over iedereen. Dat is wat er gebeurde. Dus de dood, zonde en andere tekst, die staat ook in Romeinen. Romeinen 3, vers 19. We weten dat de wet in alles wat hij zegt, spreekt tot degene die onder de wet staan. En zo wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Dus het gaat over de dood, de zonde en de wet. Dat, dat niet meer voor ons geldt, dat we vrij zijn van die principes, als we geloven in het principe wat Jezus voor ons gedaan heeft. Romeinen 5, vers 16 en 17, ook alweer even uit de BGT, maar er is iets, ik sla even het eerste stukje over, maar er is iets gebeurd dat belangrijker is. God heeft ons een groot geschenk gegeven, Jezus Christus. Door die ene mens is God goed voor alle mensen. Dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede mensen. Ook al hebben we veel fouten gemaakt. Ons leven wordt niet meer bepaald door de zonde van Adam, maar door Gods grote geschenk. En dat is het andere, de andere flip over, hier aan deze kant. In Christus betekent dat we genade hebben ontvangen. In Christus zijn we, leven we, als het goed is, vanuit genade. De kunst voor ons is om in Christus te blijven. Christus zou de bron van ons leven moeten zijn. En dat is misschien niet altijd zo. In Christus is alles anders. Dat wil niet zeggen dat we geen fouten maken, maar God kijkt er niet meer naar op de oude manier. Dus dat in Christus zijn, dat is een enorme sleutel. Dat is ongelooflijk belangrijk voor ons. En dat we dat niet alleen weten met ons verstand, maar dat we dat ook ervaren ergens van binnen. Hé, dat is waar. Ik ben in Christus en God kijkt op een andere manier naar mij. Dat we daarvan uit leven en dat mensen dat als het ware ook in ons merken als we ze zien, als we ze tegenkomen. Galaten 5, vers 13a, zegt, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. We zijn bedoeld als vrije mensen. Maar toch is dat nog niet altijd zo, als ik zo om me heen kijk, ook naar mijn eigen leven. En dat zouden mensen aan ons moeten kunnen zien, dat zouden ze moeten kunnen ervaren als ze met ons omgaan. Er is misschien wel tegenslag of er zijn misschien wel moeilijkheden in ons leven, maar in Christus ontvangen we een nieuw perspectief. Er is hoop ongeacht wat we meemaken, ongeacht wat we doen. Dus wie of wat is de bron van je leven? En dit is wat ik heb ontdekt in de vele gesprekken die ik heb gevoerd met allerlei mensen. Dat mensen zich laten voorschrijven door, ik heb het even op een ander vel geschreven, door angst, door schuld en schaamte, door pijn. En dat mensen daarom zo ontzettend hun best doen om de buitenkant een beetje op te poetsen. Dat is wat ik zie. Angst is wat mensen drijft. Daaruit komt schuld en schaamte voort. Mensen leven ook met pijn. Ik ga het ook niet ontkennen dat dat zo is. Hè. En de buitenkant kan dan opeens heel belangrijk worden om dat een beetje op te poetsen en op te knappen. Angst, doe ik het wel goed genoeg? Bang om fouten te maken, bang om afgekeurd te worden door anderen. Schuld en schaamte komt voort vanuit angst. Ik heb het fout gedaan en mezelf schuldig voelen is een logisch gevolg. Schuld zegt, ik heb een fout gemaakt en schaamte zegt, ik ben fout. Er is iets mis met mij. Pijn, ik ben een beschadigd persoon, ik kan er niks aan doen dat ik zo af en toe even ontplof. In mij zit een diepe pijn, ik ben het slachtoffer van mijn omstandigheden. En dan ontstaat er een soort compensatiegedrag. Als we dit niet oplossen, als we dat niet aanpakken, dan leef ik voor de buitenkant, ik poets de buitenkant op, het ziet er eigenlijk best prima uit. Met mij is alles oké, ik doe mijn best, ik hou me aan de regels en op mij is niet zoveel aan te merken. En dat is een hele lijst van allerlei dingen waardoor we ons kunnen laten leiden. En wat ik dan zie is, dan, is dat mensen aardig gevonden willen worden, dat ze afwijzing willen voorkomen door een zo onopvallend mogelijk mijn leven te leiden. Ik val niet op. Dus je ziet misschien ook niet die slechte kanten van mij. Te veel doen om erbij te horen. Op zoek naar erkenning en bevestiging die ongezond is. Hè. Sommige christenen zeggen, nee, je mag niet meer naar erkenning streven. Nee, dat is helemaal fout. Nou, we hebben allemaal erkenning en bevestiging nodig. Daar is niks mis mee, maar soms kan het ook te zijn. Te. Ik vertoon christelijk gedrag om niet uit de toon te vallen. En vanuit falen, schuld en schaamte wil ik iets goed maken. Kan eigenlijk niet goed ontvangen. En de oplossing is hard werken. Christen zijn is vooral hard werken, hard buffelen om ergens te komen. Ik ben Ik ben het die iets moet doen, in plaats van dat ik het werk wat Jezus voor mij gedaan heeft, aanvaard en accepteer. Nou, dat lijkt niet bepaald op een leven vanuit vrijheid, vind je niet? Als je hierdoor laat leven, dan lijkt je nog niet zo vrij te zijn als je wel zou kunnen zijn. Wij als christenen hebben de neiging om angst en schaamte en pijn te negeren. We denken dat dat iets is wat we zouden moeten vermijden of het mag er eigenlijk niet zijn. Nou, dat helpt allemaal niet. Ik ben er groot voorstander van dat we eerlijk zijn over wat er in ons leven speelt, omdat je er dan ook wat aan kunt doen. Want sommige mensen denken, ja, dit mag allemaal niet, hè, dus ik tek het er maar weer gauw af, want het mag allemaal niet zijn. Maar God heeft er niet zo'n moeite mee. God weet wat er echt in ons leeft en wat er in ons zit. Want God gaat al eeuwen om met mensen en hij weet wat wij denken, hij weet wat wij ervaren en voelen. God heeft er niet zoveel moeite mee, maar hij wil graag natuurlijk dat je ervan afkomt. Dat je herstel en genezing vindt van binnen. In plaats van de oplossing bij hem te zoeken, gaan we ontzettend hard werken. En dat is niet het leven vanuit vrijheid. En dat is het gevaar dat we deze twee werelden mixen met elkaar. Ja, ik ben in Christus, maar tegelijkertijd moet ik nog wel het een en ander doen om een soort punten te scoren bij God. Moet ik extra mijn best doen om toch nog wat te bewijzen, te laten zien dat ik echt wel serieus meen met God. Ik zoek even die tekst weer uit Galaten 2 vers 16. We weten dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen we ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat we rechtvaardig verklaard worden. Dus het geloof maakt ons rechtvaardig en niet zozeer regeltjes naleven. Dat is wat ik zie in onze kerk. Komt er iemand binnen, die is net tot geloof gekomen, en die heeft dan nog zo'n yin en yang kettingje om. En het eerste wat mensen dan zeggen, nee, dat mag niet van God. Je moet wel dat kettingje afdoen. Ja, mensen, laten we daarmee ophouden. Alsof de Heilige Geest niet zelf tot die mensen kan spreken, dat het kettingje misschien niet zo'n goed idee is. Dus je komt binnen bij ons in de kerk en meteen, wat krijg je te horen? Regels. Er zijn allerlei regels waar je aan moet houden. En als je dat niet doet, dan gaat het niet goed met je. Nou ja, dan ik weet niet precies wat er dan gebeurt. Mensen, laten we daarmee ophouden. Door regels te communiceren, communiceren we geen vrijheid, geen genade. Niet de vrijheid die God voor ons bedoeld heeft. Dus even voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat dit lijstje er niet mag zijn. Als dit een van die onderdelen in je leven speelt, pak het aan, ga ermee aan de slag. Want sommige mensen die proberen dan dit soort dingen te onderdrukken. Probeer maar eens een voetbal onder water te houden, heel erg lang. Dat lukt je niet. En uiteindelijk komt hij toch naar boven. Dus als er hier iets speelt in jouw leven, ga ermee aan de slag. Laat het een uitnodiging zijn om ermee aan de slag te gaan. En soms moeten we hard werken om ons door emotionele processen heen te lopen. Te doorworstelen. Het harde werken, wat hier staat aan deze kant, dat leidt niet bepaald tot vrijheid. En wat hier staat, dat maakt ons vrije mensen. Wanneer komen we erachter dat we aan deze kant leven? Dat gebeurt heel vaak. Wanneer spelen deze dingen? Wanneer komen de dingen boven? Als we in tijden van crisis zitten of in tijden van transitie. Wanneer zekerheden wegvallen en onzekerheden toenemen. En dat is ook aan de hand in mijn leven, in onze levens. Er is wat onduidelijkheid geworden. Ik was een boek aan het lezen, het boek De Kerk gaat erop uit. En dat vond ik een heel interessant boek. En daar staat, het is Tim Chester die in zijn boek, hij wordt dus geciteerd in dit boek. We hebben allemaal de neiging om volgens een setje regels, oftewel wetties, te leven. Ik sprak tot een groep studenten over aspecten van levensstijl. Ze stelden allerlei specifieke vragen zoals, welke auto kan ik kopen? Wat moet ik met mijn spaargeld doen? Hoeveel mag ik aan kleding uitgeven? Ze wilden een lijst of een wet. Maar zelfs als ze voor elk van die dingen regels konden opstellen, zou het niet werken. Wetticisme is om twee redenen aantrekkelijk. In de eerste plaats maakt het heiligheid tot iets wat we kunnen behappen. Het valt niet mee om volledig aan God toegewijd te zijn, maar een lijst met 10 regels zouden we kunnen hanteren. Dat was ook het motief van de deskundige die aan Jezus vroeg, wie is mijn naaste? Hij wilde zichzelf rechtvaardigen, een vinkje zetten achter, heb je naaste lief? Maar met het verhaal van de barmhartige Samaritaan haalde Jezus zijn hele hanteerbare systeem onderuit. En in de tweede plaats zorgt wetticisme ervoor dat heiligheid iets is wat we zelf tot stand hebben gebracht. We zeggen, ja, ik ben door genade gered, maar mijn huidige rechtschapenheid is te danken aan de gedragscode waar ik me aan gehouden heb en deze geestelijke oefeningen die ik heb gevolgd. Ik las dit en bang, het ging rechtstreeks over mij. Ik dacht, als ik mijn denken nou nog verder verandert, ik zit op dat proces van mijn denken veranderen en volledig op God te vertrouwen en te geloven dat hij voorziet in alles, dan, ja, wat dan? Wat dan, Michiel? Nee, niks. Ik mag mijn denken veranderen, zodat mijn denken overeenkomt met zoals hij denkt. En niet om iets gedaan te krijgen. Ik merkte dat er in mij nog iets wettigs zit. Dat ik denk, hè, maar als ik maar aan deze dingen doe, als ik dit maar doe, dan zal God me wel aardiger vinden. En het is een misvatting. Het klopt niet. Want God houdt van mij ongeacht wat ik doe. In Christus is alles verkrijgbaar wat we nodig hebben. De oplossing is in Christus blijven en te denken vanuit de waarheid in Gods woord. Ons denken te checken en steeds ons af te vragen, hé, er is iets wat niet overeenkomt met de waarheid uit de Bijbel. En te zeggen, ik haal het eruit, ging het maar zo makkelijk. Ik haal het eruit en ik plant de waarheid erin die God geeft in zijn woord. Wat is het in Christus zijn? Ik weet wel dat dit lijstje veel aantrekkelijker is dan het lijstje aan die andere kant. Dat betekent, andere teksten zeggen ook, dat we erfgenaam zijn. Dat we een kind, zelfs een zoon en een dochter zijn van God. En dat we leven kunnen leven vanuit vrijheid. We zijn gemaakt voor vrijheid. Maar leven we wel als zodanig? Ik dacht, ja, hoe kan ik dat nou uitbeelden? Dit is eigenlijk in Christus zijn. Hè? Ik zei even voor deze flip over en dacht, hoe kan ik dat nou uitbeelden? Vroeger had je van die telefooncellen. Ja, hoe leg ik dat nou uit, een telefooncel? Het was een soort glazen kastje. Het lijkt een beetje op dat ding, maar dan veel kleiner. En dan ging je dan instaan en dan was dan een telefoon. Zat er aan een draadje, die was altijd veel te kort voor mij. Die moest wel een beetje zo staan. En dan kon je, als je genoeg geld bij je had, kon je er geld in gooien en dan kon je iemand bellen. Zijn er nog mensen die het mee hebben gemaakt, de telefooncel? Dit is in Christus zijn. Het is een soort glazen kastje waar ik in ben. En dat in Christus zijn, dat geeft mij van alles. Er is van alles beschikbaar als ik in Christus ben. En ik noem een aantal teksten. In Christus heb ik vanuit genade eeuwig leven. In Christus ben ik levend voor God en dood voor de zonde. In Christus ben ik vergeven. In Christus ben ik een nieuwe schepping. In Christus ben ik heilig verklaard. In Christus ben ik rechtvaardig en heilig. En in Christus ben ik zijn kind en ook zijn zoon en zijn dochter. Ik ben een erfgenaam. In Christus vind ik alles wat ik nodig heb. Het enige wat we hoeven doen is hier te blijven staan, in Christus te blijven. Want zodra ik eruit stap, ben ik uit Christus. En dan gelden die principes op de een of andere manier niet meer voor mij. Vergeet ik dat dit allemaal waarheid is en dat aan deze kant allemaal leugen zit. Het plan van de vijand. En we denken dat de wet, een wet houden, ons aan regeltjes houden, iets oplevert, maar het maakt ons alleen maar een slaaf en het leidt tot slavernij. Ik wil ontzettend graag hier leven, maar ik ontdek dat ik heel regelmatig nog wetties denk dat ik iets moet doen om iets voor elkaar te krijgen. En het hoeft helemaal niet, want alles is al voor elkaar gebracht door Jezus zelf. Jezus kocht ons vrij. En Paulus' favoriete uitdrukking voor die intense relatie met Christus zijn de woorden in Christus zijn. Het is in Christus zijn is niet alleen maar het fundament of de diepste wortel van het christendom, maar het is een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe realiteit in het leven van elke dag. In Christus eigenlijk een hele nieuwe persoon. Het enige wat ik moet doen, is mezelf dat herinneren dat ik in Christus ben en in Christus moet blijven, mag blijven. Dus ga niet uit Christus, want dan zit je automatisch bij dit lijstje waar je weer van alles moet doen. En hier is vrijheid. Je niet in de eerste plaats aan regels houden, maar in Christus heb je al zoveel ontvangen. Jezus Christus is de bron van mijn leven. En ik hoop dat dat vanochtend landt, dat je dat meeneemt. Elke keer als je een regel bedenkt waar je je aan moet houden, dat je zegt, nee, maar ik ben in Christus. Nee, maar Michiel, is het dan zo dat we ons helemaal niet meer aan regels hoeven te houden? Dat is niet wat ik zeg. Maar wat we te vaak doen, is dat we iets koppelen aan het houden van regels, dat het iets op zou leveren, dat we er iets voor zouden krijgen. Terwijl we in Christus al alles gekregen hebben, alles al voor ons beschikbaar is. Het enige wat we moeten doen is leven vanuit het in Christus zijn. En ik hoop dat dit vanochtend landt. Christus is de bron van mijn leven. Daarbuiten is het hart ploeteren en krijg je niet meer gedaan dan wat er al is. En ik heb misschien nog wel werk te doen in mijn leven, maar ik ben er zeker van, ik ben in Christus. En vanochtend worden jij en ik uitgenodigd om in Christus te zijn en vanuit hem te leven aan deze kant. Om hier in Christus te zijn. Nou, ik wil je vragen of je wil gaan staan. Dan lezen we die teksten samen voor. Die teksten die ik net voorlas, die gaan we dan nu samen lezen. Ik stel voor dat de teksten die erachter staan, dat we die niet noemen. Het is even als referentie, hè? Dus dan maakt het zo ingewikkeld. Ben je er klaar voor? Dan gaan we tegelijkertijd. In Christus heb ik vanuit genade eeuwig leven. In Christus ben ik levend voor God en dood voor de zonde. In Christus ben ik vergeven. In Christus ben ik een nieuwe schepping. In Christus ben ik heilig verklaard. In Christus ben ik rechtvaardig en heilig. In Christus ben ik zijn kind en ook zijn zoon en een dochter. Ik ben erfgenaam. In Christus vind ik alles wat ik nodig heb. Ja, Jezus, dank u wel dat we dat opnieuw mogen horen. We zijn, als we in u zijn, Heer, is het helemaal oké. Ook al moeten er wat dingen in ons leven gebeuren, u hebt daar alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren in de reis, op reis met u. Als we de hand van de Heilige Geest vasthouden, dat we ons niet in de eerste plaats aan regels hoeven houden, maar dat we vanuit genade mogen leven. En dat levert een vrij leven op. Ik bid, Heer, dat dit ook een gemeente zal zijn van vrije mensen. Mensen die vrij zijn en vrijheid brengen. In plaats van regels en verplichtingen die we elkaar opleggen. Heer, we zijn vrij gekocht door wat u hebt gedaan, Jezus. Dank u wel daarvoor, Heer.